Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, fijn dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Dion Rosina. Hij maakt olieverfschilderijen die gefragmenteerd zijn opgebouwd als collages. Er zijn gezichten te zien, maar ook kleurvlakken en symbolen in de vorm van pijlen of lijnen, of nog abstractere taferelen die doen denken aan ruimtefoto's van sterrennevels of zwarte gaten. De gezichten die Dion schildert hebben vaak een indringende blik of staren juist in de verte, waardoor er een duidelijk gevoel van spanning is. Ze zijn zacht en wolkig weergegeven, waardoor er altijd een hint is naar iets spiritueels of bovenaards. Welkom Dion, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Het werk dat we eigenlijk van je kennen nu is altijd een samenvoegsel van verschillende beelden. Het lijkt op een collage.
Ja,
waarom klopt. Die stijl?
Dat is eigenlijk ontstaan in de periode dat ik mijn art practice aan het ontwikkelen was. En aan het zoeken was, hey, wat wil ik doen? En ik heb altijd een beetje een weerstand gehad om één specifiek thema of één onderwerp, één ding helemaal uit te zoeken. En dat als een soort van pijler te nemen voor je beeldend werk.
Waarom? Waar kwam die weerstand vandaan?
Ja, omdat er nog zoveel meer is, weet je wel. Er zijn zoveel interesses die ik heb. En ik had zoiets van, hoe kan ik een vorm vinden om die dingen bij elkaar te krijgen, beeldend dan? En dat was eigenlijk vanaf het begin al een soort van idee dat ik had. Dat moet er allemaal in komen.
Een soort honger eigenlijk, een soort zoveel interessegebieden en die gaan ook samenwerken in een beeld.
Ja. Want het probleem zou kunnen zijn is dat je dan focust op één ding. Het moment dat je daarmee bezig bent, dat eigenlijk je aandacht alweer wordt getrokken naar het andere. En dan ben ik eigenlijk alweer klaar met dat ene waar ik mee bezig was. Dus dat zit er ook wel in, denk ik.
Ja, je bent bang dat je verveeld raakt. Dus ja. Het moet gewoon bij elkaar.
Ja.
En wat zijn die onderwerpen? Waar ben je mee bezig?
De basis is toch wel dat ik... Het is ook wel een blik op beeldcultuur natuurlijk. En zeker als je aan het schilderen bent. Die concentratie die je hebt om een beeld te gaan schilderen. Want ik ben altijd bezig met gevonden beeld natuurlijk. Dat zorgt voor een soort van vertraging. Hè? Je moet veel kijken naar het beeld om een goede vertaling te creëren naar het doek. Dus in eerste instantie is het een blik op beeldcultuur. Maar eigenlijk later kwam voor mij het idee, eigenlijk ben ik ook gewoon met samplen bezig. En samplen, dat kende ik eigenlijk al vanuit hiphop. Dat is natuurlijk de basis van hiphop, sampling. Maar dan gaat het natuurlijk om fragmenten van muziek. En ik heb dat dus vertaald naar beeld. Je kan natuurlijk zeggen, hey, dat is niet per se iets nieuws. Dat samplen met beeld. Dat is natuurlijk in de vroege 20e eeuw, toch? De dadaïsten die begonnen daar een beetje mee.
Zeker.
Maar ik weet niet, die fascinatie is eigenlijk aangewakkerd vanuit hiphop voor mij.
Heb je dan één nummer of één voorbeeld waarvan je dacht, ja, dit is zo vet, want hier komen verschillende stijlen eigenlijk bij elkaar, of er wordt iets geleend van bijvoorbeeld jazz of van klassiek of noem het maar op?
Dat zit sowieso in hiphop. Ja. Ook een beetje die wat oudere, jaren 90. Daar wordt al geleend vanuit verschillende genres en verschillende nummers. Weet je, het kan zo zijn dat er misschien wel 8 of 10 nummers gesampled zijn en die dan in dat nummer verwerkt worden. En dan wordt het een nieuwe beat, een nieuw muziekstuk. En ik moet ook zeggen, vanuit die hiphop ben ik eigenlijk andere genres gaan waarderen, zoals jazz en soul en weet je. Daar is dat een beetje ontstaan, die liefde of die fascinatie.
En dus ook het idee dat die constructie werkt. Dus dat je dus inderdaad andere muziekstijlen kunt verkennen omdat ze even een gastrolletje spelen in iets anders.
Ja, eigenlijk wel, ja. Precies.
En je zegt eigenlijk, het is een blik op de beeldcultuur. Dat noemde je net. Hoe werkt dat? Beschouw jij dan wat er allemaal voorbij komt aan beelden? Of volg je wel je eigen interesses? Hoe selecteer je die beelden?
Ik zoek wel naar mijn eigen interesses. Maar eigenlijk als een soort van alternatief op die beeldenstorm die je dagelijks op je bord krijgt. Daar kan ik me best goed voor afsluiten eigenlijk, heb ik gemerkt. Ik ben zelf juist heel erg op zoek. Oké, hier heb ik geen interesse in. Ik moet dus op zoek naar alternatieven die ik wel interessant vind. En dan ben ik eigenlijk automatisch een beetje naar het verleden gaan duiken. Ik heb sowieso al veel interesse in geschiedenis, altijd gehad. En ik merkte ook dat ik automatisch soms wel geneigd was ook om die beelden daar, hoe zeg je dat? Die oude beelden die ik dan interessant vind, die kan ik dan eigenlijk gelijk koppelen aan aan die fascinatie ook voor geschiedenis. Ja, dus het zijn vaak zwart-wit beelden en er zit vaak wat in wat ik niet vind ook in die hedendaagse beelden.
Hmm.
Ik weet nog niet steeds precies wat het is, maar er zit iets anders in.
Dus Instagram leg je weg?
Ja.
TikTok leg je aan de zijkant? Waar zoek je dan je beelden? Waar vind je...
Nou nee, dat klopt eigenlijk niet wat ik zeg. Instagram, tegenwoordig heb je ook heel veel van die archiefpagina's.
Ah.
Waar mensen gewoon dagelijks of regelmatige basis beelden droppen. Eigenlijk zijn eigenlijk een soort van curators op Instagram-pagina's, weet je wel.
Hoe heet die dan? Wat zijn dat voor pagina's? Oude foto's?
Ja.
History channels.
Ja, ik kan nu even geen namen noemen, maar die komen dan op je pad, weet je. Die worden je aangeboden, toch? Via Instagram, via het algoritme.
Ja,
en... Als ik het interessant genoeg vind, dan heb ik zoiets van, ja, ik ga jou volgen. En dan kan ik, ja, ik sla die beelden ook gewoon op in mijn eigen archief. En dan kan het zijn dat het in aanmerking komt voor een collage en dan voor een schilderij.
Ja,
soms jaren later pas.
En dan zijn het waarschijnlijk foto's uit boeken of oude foto's die ergens in archieven zitten.
Ja.
Die worden gedigitaliseerd en die komen alsnog via Instagram dan tot jou.
Ja. Ja, dus je hebt al die stappen ertussen, weet je wel. Dus... dat is eigenlijk ook wel interessant.
Al die vertalingen inderdaad.
Al die vertalingen. En dan het eindproduct voor mij is dan een schilderij. Dus dan heeft het al heel veel verschillende vertaalslagen gehad.
Wanneer belandt een beeld in een werk van jou? Wat moet het hebben?
Goeie vraag. Ik denk dat het aan meerdere dingen moet voldoen. Als ik bijvoorbeeld op zoek ben naar een portretfoto, weet je wel. Dan merk ik... dat ik automatisch wel geneigd ben om te kijken naar beelden waar een mooi donker lichtcontrast in zit. Dat er iets gebeurt op dat gebied. Dat het niet te vlak is. Wat je zelf al in het intro zei. Iemand die misschien een beetje wegkijkt of indringend naar je kijkt. Maar dat je nog niet helemaal kan beschrijven wat die persoon doet op dat moment. Of wat hij denkt. Of hè, dat er wel een soort van onbestemd iets in zit of iets... wat je niet helemaal kan ontcijferen.
Ja.
Dus dat moet er wel in zitten.
Waarom fascineert je dat zo? Want dat is echt de rode draad die door jouw werk loopt.
Ja.
Je voelt dat er een spanning in zit, maar waar die spanning is, waarom, of het slecht of goed is, weet je gewoon niet.
Nee. Omdat ik denk dat het... omdat het nog niet bekend is voor jezelf, waar je naar kijkt of wat erin besloten ligt in het beeld. Er is nog iets... te ontcijferen en misschien kom je er wel nooit achter.
Ja.
Dus die spanning vind ik interessant. Dat het gewoon niet... dat je er gewoon niet zeker naar bent. Of zo, dat je niet zeker bent waar je naar kijkt. Wat de context is van zo'n beeld.
Wat ervoor zorgt dat je ook langer kijkt waarschijnlijk... en dat je fantasie ermee aan de haal gaat.
Ja, precies. En dan kan ik al een soort van idee vormen van... oh, dit zou wel kunnen passen in een schilderij... met bepaalde beelden die ik al vorige week, laten we zeggen, heb verzameld.
Mm-hmm.
Dus daar begint eigenlijk al het vormgeven van een collage.
Laten we eens een voorbeeld nemen. Bijvoorbeeld het werk System Reboot. Wat zien we daarop? Omschrijf hem eens.
Ja, dat is een werk volgens mij in twee gesplitst. Er zijn echt twee beelden. Volgens mij aan de rechterkant zie je een soort van close-up van een vrouw.
Ja, ook starend in de verte weer. Hè?
Starend in de verte, ja. Dat is wel echt een beeld van... volgens mij komt hij wel uit de 19e eeuw. Zo'n flink oud beeld. Ik weet niet precies waar die vandaan komt, dus dat vind ik ook wel fijn. Dat ik de achtergrond niet...
Dat wil je niet weten eigenlijk?
Liefst niet, nee.
Heb je dan minder verantwoordelijkheid voor wat je ermee doet? Ben je dan vrijer om ermee om te springen? Is dat de reden?
Ja. Ja, want als je met een beeld gaat werken wat voor heel veel mensen bekend is. Als je bijvoorbeeld een bekend persoon wilt gaan afbeelden. Dat komt af en toe wel voor, hoor. En daar sta ik ook wel open voor, om daarmee te werken. Maar dan heb je wel... natuurlijk te maken met die lading en die hele context die erbij komt bij de beeld.
Ja, het is heel concreet.
Precies, dan moet je dat wel gaan verklaren. Waarom werken ermee en op wat voor manier moeten we dit gaan lezen, weet je wel?
Het is een beetje alsof je Beethoven samplet. Een hele belangrijke, duidelijke, soort ringtone-achtige klassieke muziek bijvoorbeeld.
Ja. En hoe kan je dat überhaupt dan nog interessant doen,
weet
je wel? Dus
er moet een zekere openheid in zitten.
Ja.
Dan hebben we die vrouw die in de verte staat daarnaast. Wat staat daarnaast? Waar is die mee gepaard?
Ja, ik heb dat beeld dus ergens gezien. En ik weet niet precies wat het is. Maar het doet mij denken aan een soort van hemellichaam of iets kosmisch.
Ja.
Nou, misschien is het wel een NASA-foto of zo. Ik weet niet precies wat het is.
Dacht ik ook. Een soort ruimtenevel of zo.
Ja, ja. Daar ook weer, weet je. Het is niet helemaal duidelijk waar ik naar kijk. Maar je hebt wel een idee welke richting dat opgaat. Ja, voor mij is dat ook weer een soort van hint naar het immateriële of het niet-aardse of zo. Of het niet-herkenbare. Het is bijna abstract ook.
Ja.
En dan heb je natuurlijk ook weer dat spel tussen abstractie en figuratie. Dus dat is ook weer een bijzaak wat erbij komt.
En wat doet die combinatie wat jou betreft? Heb jij er een verhaal bij voor jezelf, los van wat de kijker ziet?
Als die beelden bij elkaar komen, bedoel je? Of die afzonderlijke beelden?
Ja, die twee foto's bij elkaar. Of ik noem het foto's, maar die twee afbeeldingen?
Nee, niet per se. Nee, het is niet dat ik daar een verhaal aan hang. Het gaat veel meer om die spanning tussen de beelden of die botsing tussen de beelden. Hoe kunnen ze elkaar verrijken? Wat kunnen ze doen voor elkaar eigenlijk bijna? En het rekt ook een beetje de context op van die afzonderlijke beelden.
Hmm.
Want als ik alleen die dame had geportretteerd zonder, je zou bijna kunnen zeggen, een steunbeeld of zo. Ja, dan lees je het heel anders. Maar doordat je een beeld tegenaan zet of meerdere beelden, dan ben ik nog meer onzeker waar je naar je kijkt.
Weet ja.
Je? Dus daar zit het voor mij in.
En weet je meteen wanneer die paring goed is? Zie je dat in een collagevorm liggen en denk je, ja, dit is het?
Wat ik meestal doe is, die beelden worden uitgeprint. Als ik een hoop nieuwe beelden heb, worden ze allemaal uitgeprint. En dan moet ik de witte randen eraf snijden. Hè? Want die komt uit de printer met de witte randen. Ja. Ik wil geen witte randen hebben. Ik wil alleen het beeld zien. Als het allemaal netjes uitgesneden is, dan gooi ik het eigenlijk gewoon op de grond in mijn studio. En dan ga ik eigenlijk gewoon schuiven en associaties maken. Soms plak ik alvast dingen op elkaar of tegen elkaar. Om het vervolgens daarna misschien weer uit elkaar te halen of weer beelden toe te voegen. Dus het is een soort van heel speelse manier om daar een collage van te maken. Dus het moet niet te vastgezet al zijn in dat proces. Het moet heel open zijn en later wordt het pas duidelijk welke kant ik op wilde mee.
Ja. En jezelf, ik bedenk er dan geen verhaal bij, of ik heb er geen verhaal bij. Dus het is blijkbaar genoeg dat dat een intuïtief gevoel is. Dat je denkt, ja, dit hier gebeurt iets tussen deze twee beelden.
Ja, kijk, er zijn natuurlijk wel van die formele aspecten, zoals vorm, kleur niet altijd, omdat ik veel met zwart-wit werk. Vorm en maar ook gewoon een soort chemie die misschien niet eens uit te leggen is.
Ja.
Soms bewerk ik ook beelden voordat ik verder ga. Dus dan gooi ik ze eerst in Photoshop. En dan worden ze uit elkaar gerekt. Bijvoorbeeld het schilderij waar we het net over hadden. Die foto van die dame, die heb ik eerst in Photoshop verticaal helemaal uitgerekt. Dus dat doe ik bijna altijd wel. Dat het niet echt het originele beeld is, maar dat er alweer een bewerkingsslag is geweest.
Ja.
Handmatig of via Photoshop.
Inderdaad, je voelt dat er iets, de kloppen dingen niet, maar er zit net genoeg herkenbaarheid in om het nog te verankeren in de realiteit eigenlijk.
Ja,
te snappen waar het in zit.
Ja.
Tegelijkertijd zit er ook een soort van gevoel van spiritualiteit soms in, soms heel subtiel als sfeer, soms ook met echt concrete verwijzingen. De cosmogram bijvoorbeeld,
ja.
Opengesperde handen zien we, een soort grafische draaikolk die uitmondt in een wit licht. Pijlen en strepen als een soort schema, kosmologisch schema zou je kunnen bedenken. Een gezicht dat een standbeeld kan zijn, of in ieder geval niet een levend mens is, zoals we het herkennen.
Ja.
Wat gebeurt er daar?
Ja, daar zit het er wel symbolisch in, inderdaad. Dan zie je wel echt specifieke beelden. Ja, dat is ook dat is toch echt een samenraapsel van dingen ook. Bijvoorbeeld die handen waar je het over had, dat heb ik dan dus gesampled van een. Volgens mij was het een ads van Dürer. Die Duitse...
Albrecht Dürer?
Kunstenaar, ja, precies. Van volgens mij de 16e eeuw, zo, een tijdje geleden.
Ja.
En die heb ik dan helemaal uitvergroot. verdubbeld. Want het is dezelfde hand, maar dan gespiegeld.
Ah, ja.
Ja, dus ik zag al die opengesperde handen en dacht ik van... Dat is een soort van, hoe noem je dat? Daar kan je iets tussen stoppen en dan komt dat eruit of zo. Dat beeld had ik al gelijk voor me. Die draaikolk, dat heb ik een keer ergens gevonden. Dat is gewoon een vectorafbeelding. Natuurlijk in het schilderproces maak je daar een wat gelaagder ding van. Die kop die je ziet is een bronzen kop uit Benin. Daar is volgens mij in de jaren 30 hebben ze daar een opgraving gedaan. Dan hebben ze heel veel van die bronzen koppen gevonden. Ze wisten niet precies wat de achtergrond ervan was, maar ze meenden dat het heersers waren of koningen. Ik vond het wel interessant, want je bent wel met het mensbeeld bezig. Maar het is dus eigenlijk gewoon een kunstwerk. En in het schilderproces kon ik een beetje tussen beiden gaan zitten. Dus ik heb niet alle details van het brons erin gelaten. Ik heb het toch iets menselijker gemaakt. Waardoor je daar ook weer een soort spanningsveld krijgt. En ik vond dat beeld vond ik sowieso interessant, omdat het ook een beetje het beeld uitdaagt van... op het continent Afrika komen die realistische beelden niet voor. Want het is een heel realistisch gegoten beeld.
Mm.
Dat vond ik ook wel interessant. En de foto die van het beeld gemaakt is gewoon een hele statische, krachtige beeld. Weet je wel? Dus ik dacht zoiets, daar moet ik ook iets mee. Dat kan ik schilderen.
Ja. En dan is de titel The Cosmogram. Dus het verwijst naar het kosmische eigenlijk. Hoe heb je die gekozen?
Nou ja, de Cosmogram is eigenlijk... er is één beeld wat ik nog niet uitgelegd heb. Dat zit er ook nog in. Wat jij eigenlijk al... benoemde, dat met die pijlen en een soort van cirkelvorm.
Mm-hmm.
Dat is een symbool dat werd gebruikt in Congo. Ik weet niet precies meer bij welke tribe. Maar dat gaat eigenlijk over de cycle van life and death en wedergeboorte. Er zit een hele filosofie achter. Daar moet ik me nog een beetje in verdiepen. Maar dat gegeven en die informatie die ik over had, vond ik ook wel interessant genoeg om iets mee te doen. Dat wordt een cosmogram genoemd, dat beeld. Dus ik vond dat een soort van het meest in het oog springend. En daar wilde ik ook die titel naar laten verwijzen.
Ja, het meest concreet eigenlijk.
Ja.
En als je zegt, ik moet me er nog in verdiepen. Je zegt het bijna een beetje schuldbewust. Zo van, eigenlijk zou ik er meer van willen weten. Waar ligt de grens tussen wat je wil gebruiken en waarvan je denkt, nee, dit vind ik, hier weet ik niet genoeg vanaf. Dat durf ik niet aan.
Ja, goeie vraag. Wat ik misschien eerder zei, als het een te bekend ding is bij een groot publiek, een beetje voor de hand ligt misschien ook, dan zal ik het niet zo snel aanraken. Ik denk dat dit een redelijk onbekend ding is nog, voor hier in het Westen en voor mij. Dus het is voor mij wel genoeg om al te gebruiken in mijn werk. Maar het kan pas later komen dat ik daar echt in ga verdiepen.
Mm.
En wat je zegt, een beetje schuldbewust, dat klinkt ook wel een beetje in door. Omdat je toch wel iets gebruikt waar je nog niet volledig kennis over hebt. Dus dan moet je toch wel een beetje voorzichtig mee zijn, denk ik.
Ja, het zou kunnen zijn dat je de plank misschien misslaat of zo. Of dat je iets pakt wat heel heilig is voor mensen. En dat ze denken, oh, je hebt er dit mee gedaan, weet je wel. Wat ben je aan het doen?
Ja, juist.
Dat is natuurlijk de oude discussie bij sampling. Mag je iets klassieks in hip-hop vertalen of in jazz? Of mag je jazz pakken en er iets anders mee doen? Of tempo verhogen of zo?
Ja.
Hoe kijk je daar tegenaan? Wat is jouw ondergrens als het ware?
Kijk, als ik weet dat het te gevoelig ligt, dan pas ik er wel ermee op.
Hmm.
Je hebt natuurlijk wel ook in de muziek... wordt de originele artiest daar ook gewoon soms voor betaald. Hè? Of vaak genoeg wordt hij ervoor betaald als dat gebruikt wordt, die muziekstukken. Volgens mij in de beeldende kunst is het ook regelmatig voorgekomen, toch? Dat er rechtszaken zijn geweest.
Zeker,
volgens mij heeft Luc Tuijmans heeft dat ook al eens gehad. Ik weet niet precies hoe dat opgelost is, maar op die manier kan je ook een soort van settlement regelen. Maar in dit geval, als je zo'n symbool leent. Dat is natuurlijk van een andere orde dan dat je een foto ja. van iets... Je moet daar wel mee oppassen. Of je moet er wel bedacht zijn mee omgaan. Dat doe ik wel.
Ja.
Ja.
Want inderdaad, stel dat iets... om nog even de analogie met muziek te gebruiken. Stel dat je een iets uit de kerk gebruikt of een spiritueel lied... En je maakt er een vrolijk deuntje van, of een carnavalskraker, ik noem maar iets. Ik zeg niet dat jij dat doet. Maar dat gevaar zit er natuurlijk wel in. Dat zou je kunnen tegenkomen.
Zou je kunnen tegenkomen, ja, absoluut.
Of zeg jij eigenlijk, we zitten nu in zo'n, bijvoorbeeld door Instagram, waar dingen gewoon uit hun context worden gehaald van de verantwoordelijkheid ligt bij degene die dat doet en ik kom het tegen? Of voel je toch wel die verantwoordelijkheid om toch een beetje te proberen te achterhalen waar het vandaan komt?
Ja, beide. Kijk, nu met het symbool is het best specifiek waar het vandaan komt. Maar als ik een foto gebruik van voor mij een anoniem persoon... en ik kan daar ook verder niet echt onderzoek naar doen... ja, dan stopt het daar.
Ja, precies.
Weet je wel. Dus het is denk ik wel heel specifiek wat voor beeld ik kies... en hoeveel er ik al vanaf weet. Het kan ook zijn dat je misschien later door iemand op je vingers wordt getikt... van, hey, wacht eens even, wat je hier hebt gebruikt, weet je wel... Weet je wat de achtergrond ervan is?
Ja.
Is tot nu toe nog niet gebeurd, maar... I don't know, zou kunnen gebeuren.
Ja. Ik lees in stukken van jou dat er ook bijvoorbeeld paranormale verhalen... alternatieve geschiedenissen, dat die er ook wel in voorkomen. Wat trekt je daaraan?
Ja, ook weer dat het niet volledig herleidbaar is... of dat je niet zeker van bent of iets waar is. Soms heb ik ook het idee van, hey, sommige dingen zouden best waar kunnen zijn, maar die worden bewust weggehouden in de populaire cultuur of in de mainstream media.
Waar denk je dan aan?
Er zijn genoeg dingen, joh. Ik denk ook steeds meer na van, het is helemaal niet zo gek als er leven is buiten de aarde. Wie zijn wij om te zeggen van, nee, dat kan niet, weet je wel. Dus, ja, en het kan maar zo zijn dat er informatie al over is die we niet weten. Dus ik ben wel echt bewust ermee bezig van, hey, er is genoeg dat we niet weten. Je kan je eigen onderzoek doen tegenwoordig. Hè? We leven in een informatietijdperk. Dus het is ook wel een beetje bij jezelf. Of je dat een beetje wil verkennen of niet.
Mm.
Daarna moet je natuurlijk je eigen conclusies trekken. Want er gaat ook heel veel fake nieuws in de ronde. Maar ja, dat trekt me wel, weet je wel.
En leidt dat ook tot beeld inderdaad? Heb je een voorbeeld van een werk waarin zo'n paranormaal iets of een beeld of die invloed doorklinkt?
Moet ik even kijken. Ja, er is wel één beeld. Ben ik nu aan het afronden eigenlijk een schilderij. Die staat al 2 jaar in mijn atelier. Daar is eigenlijk een beeld, ook een soort symbool van een figuur. Ze noemen hem de Squatting Man. Dus die staat met zijn armen gespreid in de lucht en zijn benen op de grond, maar ook gespreid. En dat beeld is, ik weet niet hoe oud het is, maar het is wel in dezelfde periode gevonden op verschillende plekken in de wereld. Als een soort van godtekeningen. Ze weten niet precies wat het betekent. Waar hebben ze het gezien? Hebben ze het in de lucht gezien als een soort van verschijning? Hoe komt het daar? Dat is voor mij al interessant genoeg om zelf over na te denken. En om dus ook beeld te gebruiken die daar naar verwijst. Of iets daarmee te maken heeft.
En inderdaad, dan is het voor jou genoeg dat het die fantasie prikkelt. Of dat je denkt, hey, dit is interessant, dit is iets...
Ja.
Eigenlijk is er ook een beetje de rode draad dat het allemaal toegevoegde lagen zijn op wat er is. Laten we zeggen, de werkelijkheid afbeelden klinkt alsof jij dat niet interessant vindt. Dat is er al. Dan kun je een foto nemen, dat is er al.
Ja.
Maar het gaat om iets wat sferisch is, iets wat er bovenop ligt. Wat nog deels herkenbaar is, maar ook deels niet meer.
Ja, wat er bovenop ligt of misschien wel eronder ook. Mm. Wat je er misschien uit kan halen.
Mm.
Hoe kan je daar nog een soort van toevoeging aan geven die dat beeld nog verder verrijkt of zo? Die nog iets kan toevoegen aan. En wat dat precies is, dat is een soort van energie die er misschien instopt. Als je die handeling uitvoert, het schilderen. Of iets anders, ik weet het niet precies.
Ja, Ben je zelf spiritueel aangelegd in die zin? Je vindt die onderwerpen interessant inderdaad, ja. Maar ja. Zit het ook in jouw leven?
Ja, absoluut. Zeker de laatste jaren is veel ontwikkeling plaatsgevonden. En ja, op dat gebied ook wel veel meegemaakt, weet je. Dus ik ben er nog steeds wel in een proces om dat beter te begrijpen wat het nou precies is. Maar het heeft mij wel laten zien dat er meer is dan deze fysieke wereld hier.
Hmm.
Dus dat heeft het misschien nog meer in een soort van stroomversnelling gebracht.
Kan je daar iets meer over vertellen? Of is dat te privé? Vind je dat, hoort dat bij je privéleven?
Ja, ik zou er wel iets over kunnen vertellen. Ik denk waar het een beetje begon is toen mijn moeder kwam te overlijden, 4 jaar geleden. Ja, en toen is voor mij, ja, zijn al een reeks dingen gebeurd die je niet zo kan verklaren. Met een nuchtere mind. Maar ik denk ook wel, daarvoor stond ik ook al open voor en ik deed al onderzoek. En ik denk, als je er voor open staat, dan komt het ook wel naar je toe, weet je wel. Dus dan trek je het ook wel aan. En dan is het jouw keuze om daar om op te antwoorden of daarmee verder te gaan, weet je wel.
Ja.
Dus, ja.
Leidt dat tot werken als zoiets gebeurt?
Niet specifiek dat een bepaald event of zo, dat het dan direct wordt vertaald, maar ik kan me wel voorstellen dat ik bijvoorbeeld over 2 jaar dat het misschien mijn werk weer, ja, dat er misschien nog meer dat de thematiek vertaalt of zo, weet je wel, dat het er misschien nog meer in zit, omdat je zelf ook verder aan het ontwikkelen bent spiritueel.
Ja. Ja.
Het is meer de atmosfeer of de zweem daarvan die er in komt of nog meer in kan komen, weet je wel.
Het is natuurlijk ook een fijne eigenschap om te hebben als je kunst maakt. Dat je betekenissen ziet en dat je ervaart dat dingen niet hoeven te zijn zoals ze zijn. Dat lijkt me een aangename startpositie als kunstenaar.
Ja, precies.
Dat je zelf betekenissen kunt creëren of in ieder geval kunt vangen blijkbaar.
Ja, ja. Met beeld vaak dat al een hele historie heeft of een hele op een bepaalde manier gebruikt is in de wereld. En jij doet er toch weer iets heel anders mee. Dat kan een hele andere richting opgaan. Dat vind ik ook wel interessant.
Ben je zelfs wel eens verbaasd als een werk af is dat je denkt, heb ik dit gemaakt? Heb ik dit bedacht? Komt het via mij van iets anders?
Eigenlijk altijd wel. Ik denk van, hoe komt dit eruit überhaupt? waarom is er behoefte om dit te maken, weet je wel?
Ja.
Ja, dat je bijna inderdaad wil zeggen van ja, het is iets externs of zo. Tegelijkertijd, it's all you ook natuurlijk. Blijkbaar is er ergens een behoefte om dat te doen. Maar ik voel wel altijd ook een soort, toch een soort van gevoel van, het is niet helemaal ik of zo, weet je wel. Ja, en hoe je dat dan benoemt.
Ja, precies. Waar schrijf je dat dan toe?
Ik weet het niet. Ik weet het niet zo goed. Ja, dat is wel een interessante vraag, hoor. Ja. Ik weet niet, dat zit erin.
Want er zijn mensen die voelen daar een aanwezige God in. Er zijn mensen die hebben het over een bewustzijn. Er zijn mensen die hebben het over hun voorouders.
Mm-hmm.
Is een van die aspecten dat je denkt, ja, ergens zit het daar, zweeft het daaromheen?
Ik geloof ook wel echt in dat je in connectie staat nog met je voorouders. Je komt voort uit je voorouders. Mm. Ik vind dat geen gekke gedachte, dat het iets is van vroeger, dat misschien nog in je DNA zit of in jouw genen en dat het doorwerkt. En dat het misschien op deze manier eruit moet. Dat kan, weet je wel, dat je op die manier daar betekenis aan geeft of een soort van antwoord geeft op dat.
Ja.
Dat kan, ja.
Het is ook een soort zelfonderzoek, denk ik eigenlijk. Je bent begonnen met een docentenopleiding.
Ja.
Dan had je natuurlijk voor de klas kunnen gaan staan en daar je werk van kunnen maken, maar je bent eigenlijk toch meer de autonome kant op gegaan.
Ja.
Wat was daarin de overweging? Wat maakt dat je nu niet fulltime voor de klas staat ergens?
De overweging om überhaupt met die opleiding te beginnen, docent beeldende kunst, was dat was eigenlijk de twijfel van ik ga richting autonoom. Iets meer onzekerheid. Of je gaat richting docent beeldende kunst. En dan heb je in ieder geval ook die lerarendiploma. Dus ik ben daarmee begonnen. Redelijk laat, zou je kunnen zeggen, tussen haakjes. Op mijn 25ste. En ja, naarmate die opleiding vorderde, merkte ik in het tweede jaar, richting het derde jaar, dat ik toch dat autonoom wel interessanter vond. Want toen begon ik ook met schilderen. En het moment dat ik daar kwaliteit in zag, dacht ik van, hey, dit is wel interessant om verder te onderzoeken. Dus het was een soort van spark. En eigenlijk ook gelijk alsof een obsessie. Dus ik was eigenlijk alleen maar bezig met schilderen vanaf toen. En toen moest ik dus eigenlijk ook die keuze maken. Hey, ga ik verder met deze opleiding en een beetje mijn eigen traject volgen? Dus meer op dat schilderen storten. Of ga ik alsnog instromen in een autonome kunstopleiding? Uiteindelijk toch gekozen om verder te gaan en het af te maken. En eigenlijk al met het idee ook, na mijn afstuderen ga ik gewoon verder met mijn eigen art practice. Want richting het afstuderen had ik al mijn eerste tentoonstellingen. Dus ik merkte ook dat het goed werd ontvangen buiten. En sindsdien ben ik verder gegaan.
Ja. Kijk je ook met een docentenblik naar je eigen werk? Want zeker lesgeven in kunst gaat natuurlijk ook over uitleggen, interpreteren, plaatsen in een kanon, andere inspirerende kunstenaars erbij zoeken.
Ja.
Kijk je wel eens op zo'n manier? Want eigenlijk, wat je tot nu toe vertelt, lijkt helemaal niet op die beschouwende, rationele manier van naar kunst kijken.
Nou, het is wel grappig, want ik geef dus wel nog les, 1 dag per week. Maar dat is een soort privéschooltje waar mensen komen die gewoon die willen leren schilderen. Sommigen zijn wat verder gevorderd en die willen echt wel wat meer intense begeleiding. Maar je hebt ook mensen die gewoon lekker beginnen met schilderen en misschien wel wat schip strand. Ik merk wel dat ik daar veel uithaal. Dus ik vind het wel fijn om te doen als een bijkomstigheid van mijn eigen art practice. Dus dat begeleiden op de een of andere manier ligt me ook wel heel goed. Ik noem het meer begeleiden dan lesgeven.
Mm.
Ja, dus laat me zien waar je mee bezig bent. Ik kan je verder helpen. Ik kan je inderdaad interessante kunstenaars aanreiken waar je even naar moet kijken. Waar je inspiratie uit kan halen. Dat heb ik wel eruit gehaald, hoor. En technieken die je natuurlijk kunt gebruiken om iemand te helpen ermee.
Ja.
Ja, maar voor de rest is het echt doing my own thing. Ja,
ja, precies. En dat zie je dus ook bij leerlingen of de cursisten die je begeleidt dan. Die moeten vooral hun eigen ding doen en je helpt ze op hun manier verder.
Ja, en soms natuurlijk als iemand met iets nieuws begint of geen idee heeft om waar moet je beginnen überhaupt. Natuurlijk, die help ik op gang. Maar het begeleiden zelf vind ik wel interessant. Ik heb ook stage gelopen op de HKU tijdens mijn studie. En dat is me ook goed bevallen. Want dan, die studenten die creëren zelf een project waar ze mee aan de slag gaan. En jij werpt dan de blik daarop. En jij kan ze daar mee verder helpen.
Ja.
Dus dat vind ik wel interessant van het lesgeven, ja.
Heb je het idee dat jouw docenten dat ook voor jou hebben gedaan? Of is dit een pad die je zelf hebt ingeslagen en waar je zelf dingen hebt uitgevonden?
Kijk, natuurlijk krijg je wel dingen mee. En wat ik ook zeg, bepaalde technieken die je kan gebruiken. Dat leer je wel op school van je docenten. Maar het merendeel heb ik wel in de praktijk geleerd. Weet je? Ook vanuit mijn eigen praktijk. Want als je een eigen art practice hebt en daar nog actief mee bezig bent, dan kan je die dingen die je daaruit leert, kan je ook gelijk meegeven aan je studenten.
Mm.
Dus ik denk dat ik wel het meeste daar heb geleerd. Gewoon in het veld, zeg maar.
Ja.
Ja.
En de docenten die jij zelf hebt gehad, zagen die welke koers jij ging inzetten? En konden die daarbij helpen? Of is dat een soort solistisch pad geweest, voor jouw gevoel?
Beide, denk ik. Ze hebben me wel inderdaad een beetje kunnen helpen. Van het moment dat ik zei van, hey, hier wil ik mee verder gaan. Maar het was wel een opleiding waar de focus of de nadruk lag meer op het lesgeven.
Ja.
Dus ik heb zelf wel meer die autonome kunstkant naar me toe moeten trekken. En ik had nog een vraag? Dat is de eerste deel van de vraag.
Wat ja, dus het? Eigenlijk of... Dus, het ging mij om de balans tussen inderdaad hoe mensen je geholpen hebben... of ja. dat je het vooral zelf hebt uitgezocht.
Ja, nou ja, inderdaad. Ik heb het voor een groot deel wel zelf moeten uitzoeken ook. Hoe ga ik dit vormgeven voor mezelf binnen die opleiding?
Hmm.
Ja, en hoe kan ik, als ik afgestudeerd ben... hoe zorg ik ervoor dat ik niet in een zwart gat val... en wel een soort van continuïteit erin bouw? En dat is eigenlijk wel goed gegaan.
Ja.
Maar dat heb ik wel meer zelf moeten uitzoeken, want dat leer je niet op de academie.
Ja, ja nee, dat is een bekend verhaal inderdaad. Ja. Die horen we vaker, de zakelijke kant of de praktische kant.
Ja, ja.
Die wordt nog wel eens ondergesneeuwd. Dus we hadden het eigenlijk over die collagebeelden... waarvan je niet altijd zeker bent waar ze vandaan komen. Dat was een groot deel. Tenminste, zo hebben we je werk een beetje leren kennen. Af en toe zit er ook een heel concreet schilderij tussen. Bijvoorbeeld van Tula, de leider van die Curaçaose opstand... van tot slaaf gemaakt in 1795... was te zien in de tentoonstelling Christendom en Slavernij... bijvoorbeeld in Katharijnenconvent. Er zijn geen afbeeldingen van hem, geen foto's.
Nee.
Beschrijvingen misschien. Je hebt zijn portret gemaakt als één heel sterk, helder beeld.
Ja.
Ook met AI vormgegeven deels, ja. hoorde ik. Vertel eens, hoe is dat ja. gegaan?
Nou, in eerste instantie is het is eigenlijk een opdracht die ik kreeg. Ik had nog nooit eerder in een opdracht gewerkt. En... ja, de omschrijving van de opdracht was, ja, we willen een portret van Tula. Zoals je zei, er is geen beeld van hem, dus hoe kom ik dan tot beeld?
Yeah.
Ik heb altijd gewerkt met bestaand beeld, dus ik creëer niet zelf iets. Ik ga ook niet voor een wit doek zitten en ik begin maar. Dus daar heb ik heel een tijdje over nagedacht en toen dacht ik van, ja, met het AI, wat toen net een beetje opkwam, of in ieder geval in mijn leven, dat ik dacht van, hey, hier kan ik misschien wat mee. Heb ik zo'n generator gebruikt. 1000 keer laten genereren zodat ik een interessant beeld krijg. Want heel vaak krijg je dan beelden die... weet ik veel, dat er iets niet klopt in het gezicht. Fouten.
Vingers te veel.
Vingers te veel, dat soort dingen, ja. Uiteindelijk kreeg ik een beeld waarvan ik dacht, hey, hier kan ik wat mee. Ook niet volledig goed, maar goed... In het schilderij kan je dingen zelf ook oplossen natuurlijk. Het hoeft niet kant en klaar te zijn helemaal. Dat was toen mijn referentie voor het portret. Daar ben ik toen mee begonnen. En ja, je zei dat te zeggen, het is één concreet beeld. Maar eigenlijk gebeurt er ook nog omheen nog best wel veel. Dus die collage elementen en die abstracties die eromheen zitten.
Er zitten soort kleurstroken zitten eromheen bijvoorbeeld. Ja. Hè? Omschrijf de rest nog eens als je wil.
De rest, ja, dat is... Het staat eigenlijk een beetje in dienst van dat portret. Hè? Dat portret heb ik echt gecentreerd. En wat er omheen gebeurt is veel abstracter. Dus dat heb ik eigenlijk tijdens het maken heb ik dat allemaal ontwikkeld. Dus dat heb ik niet echt van beeld af, van origineel beeld af gesampled. Dat heb ik eigenlijk gewoon gaandeweg gecreëerd. En daarin vond ik het ook wel mooi, want... Dat portret is heel gedetailleerd geschilderd, heel realistisch, laag over laag. En wat er omheen gebeurt, heb ik veel meer vrijheid in, mezelf de vrijheid gepermitteerd. Dat was een beetje het idee voor dat schilderij. Ook gewoon omdat ik vast wil houden aan dat collage element. Dus je zal maar niet zo snel één portret zien maken zonder dat er iets omheen gebeurt.
Yeah.
Dat moet een samenstelling zijn. Ja. En hoe dat dan gebeurt, ja, dat ligt aan het beeld waar ik mee bezig ben.
Is dat ook, die collage elementen, dat is natuurlijk deels omdat je het gewend bent en interessant vindt, maar is het ook omdat je niet de illusie wilde wekken dat het een echt portret is? Ergens doorbreek je ook een beetje de illusie van, dit is letterlijk één op één gemaakt. Door die collage bedoel ik eigenlijk.
Ja, nou ja, dat denk ik ook. Maar ook vooral... Ik vind ook dat het gewoon moet passen in de lijn van wat ik al eerder deed. Dat moet er gewoon in zitten.
Ja.
Het gaat voor mij nooit om één ding, weet je. Één beeld of één object. Het moet een samenstelling zijn van dingen. Dat kan soms maar met twee beelden, maar dat kan nooit alleen met één beeld.
Wat denk je eigenlijk van de kracht van deze afbeelding? Er zullen mensen zijn die helemaal niet... rationeel hebben bedacht, oh ja, er zijn natuurlijk geen foto's van die beste man. Dit is gefabriceerd.
Ja.
Het ziet er zo echt uit, zo realistisch uit, dat het gewoon dat had kunnen zijn.
Ja.
Hoe denk je over die kracht van dat beeld? Heb je daar...
Oh ja. Ja, dat heb ik ook vaak teruggekregen. Dat mensen zoiets hadden van, oh, maar dit is hem ook dan ook.
Ja.
Weet je wel? Er is geen beeld van hem, maar het ziet er zo overtuigend uit dat ik me kan voorstellen dat dit hem misschien wel is geweest. Ja. Weet je wel? Dus ja. Dat vond ik ook wel een interessante gewaarwording. Ook bij mezelf. Ik had zelf ook dat gevoel. Ja, en dan is dat ook weer de vraag van waar zit het dan precies in? Zit dat in de energie waarmee je maakt? Zijn het meer formele aspecten? Ja, misschien is daar ook weer geen antwoord op.
Nee, denk ik niet. Het is gewoon goed gemaakt. Het is je vakmanschap inderdaad. Ja. Dat je een portret kunt maken wat die levendigheid heeft. Of die geloofwaardigheid.
Ja, ja.
Heb je daar nog over nagedacht? Van wat ik ben nu eigenlijk iemand in het leven aan het geven. Wat eigenlijk wat door computers bedacht is.
Ja.
Deels door mij bedacht is. Is dat een voordeel of is dat iets waarvan je denkt, daar moet je voorzichtig mee zijn? Want die persoon is ook nu meer aanwezig geworden, zou je kunnen zeggen. En heel belangrijk natuurlijk voor de geschiedenis.
Ja, precies. Ja, ik voelde wel een soort van druk daarmee, hoor. Van, alsof ze over je schouder meekijken, weet je. Van, wat ben je aan het doen en als dit maar goed gaat, weet je. Een soort van verantwoordelijkheid ook wel.
Ja, kan me voorstellen.
Ik ben zelf ook Caribisch, half. Dus persoonlijk heeft dat ook wel een connectie met mij. Voor het Curaçaose volk is het is gewoon een held, weet je. Vrijheidsstrijder. Dus die hele lading en dat gegeven, die geschiedenis, die neem je allemaal mee, weet je. Dus bij dit beeld was dat gewoon een extra druk die je met je meeneemt. En daar heb ik wel goed over nagedacht. Van hoe kan ik deze man overtuigd neerzetten, maar ook met de respect die hoort te hebben, weet je wel.
En wat voor keuzes horen daarbij, in beeldende zin? Wat maakt dan dat je dat anders schildert dan een ander portret zou zijn?
Er zijn meerdere afwegingen. Kijk, ik wilde hem ook niet als een soort superhero neerzetten. Als een soort Superman. Dat het een soort van fictieachtig ding wordt, want het is geen fictie.
Nee.
Dus ik wilde wel een soort van menselijkheid erin. En dat hij wel een beetje statig overkwam. Want ik bedoel, als je zo'n revolutie... Hij was een rebel, hè. Een rebel is tot slaaf gemaakt. En hij heeft echt een soort opstand gecreëerd. Een van de grootste op Curaçao. Ja, dus dat gegeven, dat wilde ik wel erin hebben. Die uitstraling moest hij wel hebben. Van dit heb ik gedaan. Dit,
hier ben ik toe in staat.
Hier ben ik toe in staat, ja.
Ik ben onverzettelijk eigenlijk.
Ja. Ja. Dus het is een balans tussen verschillende dingen. Dus wat ik zeg, je wil die statigheid, wel die een zweem van het idee van het is een superhero, het is een held. Maar ook gewoon die menselijkheid en herkenbaarheid ook gewoon voor mensen.
Ja.
En ook dat hij met de kleding die hij aan had en zo, dat het wel geplaatst kan worden in die tijd. Dus ik moest ook onderzoek doen van hoe kleden mensen zich in de 18e eeuw.
Ja. In die zin een atypisch werk tussen de rest van de werken en in opdracht. En zo concreet en aanwijsbaar een historisch moment.
Ja, klopt. Ja, precies.
Hoe ontwikkelt jouw werk zich nu? Zitten er nog nieuwe ontwikkelingen in? Afslagen die je hebt genomen?
Nou, ik ben nu met een... as we speak met een serie bezig die ik echt aan het afronden ben. Ik ga straks naar mijn studio om de laatste kwaststreken te zetten. En die werken zijn voor Art Brussel bestemd. En met deze serie, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik ook echt een, dat ik met meerdere werken tegelijkertijd bezig ben. Dus het zijn nu 8, 9 werken die allemaal tegelijkertijd in mijn studio hangen. Dat heb ik nog nooit eerder gehad. Waardoor ik ook merkte, hey, ik heb nu veel meer vrijheid om na te denken wat doen die werken ten opzichte van elkaar. Kan je denken in een serie of zijn het afzonderlijke werken? Dus ik heb veel meer kunnen nadenken over wat het doet, maar ook wat wil ik dat het doet? Welke kant wil ik hiermee opgaan? Want ik ben eigenlijk...
Namelijk, heb je dat al geformuleerd voor jezelf?
Nou ja, kijk, wat ik altijd merk is dat ik met elk werk een soort van obstructies opwerp. Ik wil steeds weer nieuwe technieken uitproberen. Als iets te familiar voelt, dan heb ik het gevoel dat ik me...
aan het herhalen ben.
Ja, maar ook, hoe noem je dat ook alweer? soort van... ik weet even niet meer hoe je het noemt, maar... Dat mensen het doorhebben van, oh, dit kan niet wel. En dat is een trucje of zo.
Oh ja.
Weet je wel, dus... maar vooral voor mezelf. Ik wil die uitdaging aan blijven gaan. Nieuwe dingen proberen. Maar nu ook inhoudelijk wel wat meer. Wat ik heb gemerkt met deze werk is dat ik... dit gesprek al meer over hebben gehad... dat het veel meer gaat aan de toon, de onderliggende toon die je zet in het schilderij, tijdens het schilderen. En hoe je de beelden vertaalt. Weet je, op wat voor manier doe je dat? En wat voor energie kan je erin stoppen? Hoe kan het nog minder een letterlijke vertaling worden? En ja, ik heb ook gemerkt dat ze iets enkelvoudiger worden nu, die schilderijen. Dus het gaat veel meer om de afzonderlijke beelden. Daar zit meer concentratie in en meer bedachtzaamheid misschien. En ik ben veel minder bezig met symbolen en verwijzingen. Het gaat veel meer om het beeld zelf of zo.
En wat zien we? Kun je er een paar noemen? Een paar voorbeelden?
Even kijken hoor. Nou, er is dus één werk waar ik die splitsing van twee beelden weer herhaal. Dus dat is wel iets wat ik vaker wil doen. Dus dat het echt maar om twee beelden gaat en een soort van spanning daartussen. Dat het niet een te complex ding wordt. Daar komt ook weer een beeld in terug die ik al eerder heb gebruikt bij System Reboot. Dus waar we het net over hadden met die soort van hemellichaam. En dus dat herhalen wil ik misschien wat vaker gaan doen. Dat ik opnieuw zo'n beeld kan analyseren en op een andere manier kan vertalen met nieuwe beelden. Even kijken hoor, moet ik even goed graven. Ja, er zijn ook wat beelden die waar de mens minder belangrijk is. En dat je ook gewoon silhouetten ziet. In plaats van een close-up van een gezicht of helemaal uitgewerkt. En dus de mens is dan wat kleiner afgebeeld. En de omgeving en de abstracties die eromheen gebeuren, die voeren de boventoon. Maar ik ben bijvoorbeeld op technisch vlak ben ik ook met een airbrush bezig nu. Dus dat is een heel nieuw ding voor mij. Dat soort dingen zijn nu bezig. Dus nieuwe beeldkeuzes, maar ook nieuwe technieken en mediums die erin verwerkt worden.
Ja, en de concentratie is groter op één ding. Je gaat meer de diepte in eigenlijk, als ik het zo...
Ja, dat vind ik zelf wel. Niet bij allemaal, maar bij de meeste wel. Ja. Maar het is ook niet zo dat dan dat mijn werkwijze wordt voor de aankomende tijd. Dat sluipt er dan in. Maar tegelijkertijd kan je ook nog wel die andere dingen doen die je al eerder deed.
Ja.
Dus er moet een soort van veelzijdigheid in komen.
Wat de essentie van samplen is natuurlijk.
Ja.
Even snel iets pakken en de vrijheid en de vaart houden om te doen wat je wil eigenlijk.
Ja. En op een steeds voor jezelf een nieuwe manier weer kunnen vertalen.
Ja.
Hoe kan je het spannend houden voor jezelf, weet je wel?
Dankjewel. Ik ben heel benieuwd wat er over een paar jaar misschien doorcijpelt van alles wat er zich nu afspeelt.
Ja, ik ook.
Dat is het mooie. Het is een zelfonderzoek natuurlijk en tegelijkertijd een onderzoek naar de wereld. Omdat je zoekt naar iets wat een laag die eronder ligt.
Ja, en je pakt dingen uit de wereld ook. Hè? Dus die beelden die heb ik niet zelf gemaakt, die zijn er al. Dus die pak je eruit. En dan ga je naar je atelier en dan ga je er binnen en daar ga je weer aan de slag.
Succes.
Ja,
Art Brussel is wanneer?
Volgende week, de 24e, begint het.
Als je de mogelijkheid hebt, ga kijken, zou ik zeggen. Dankjewel, Dion. Fijn dat je er was.
Ja, jou ook bedankt.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.